Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Wist je dat de helft van de Nederlanders met te zachte banden rijdt? Doe daarom voor vertrek de bandencheck.
Rijden in de snelste Porsche ooit. En hoe goedkoop is een Toyota Yaris eigenlijk nog? Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco, nou, we hebben een aantal afleveringen op vooruit geblikt, maar jij reed in een Porsche met 1100 pk. 1100, vertel.
Ja, nou ja, ho. Er moet wel een disclaimer bij die 1100 pk, 1108.
Euro 95, denk ik, of euro 98.
Ja, precies, ja. Octaan 100. Nee, dit is de eerste auto die ik ooit heb getest waar je maar liefst 3 maximale vermogens hebt. Nee. Want je hebt standaard 789 pk.
Ja.
Dat is al best wel veel.
Krappig 100, ja.
Dan heb je de drive mode knop op het stuur.
Maar even, want ik dacht, je gaat op bij de verrassing, maar verlees, over welke auto hebben wij het hier?
De Porsche Taycan Turbo GT.
De Porsche Taycan Turbo GT, okay, ja.
Waar was ik? 789 pk. Dan heb je een draaiknop aan het stuur waar je de drive mode mee regelt. Daar kun je ook op drukken. Dat noemen ze bij andere Porsches push to pass, maar hier noemen ze het attack mode.
Oh ja.
En als je dan het wijzigpakket neemt, dan krijg je flippers aan het stuur. Gewoon zoals je bij Porsche met PDK hebt. Alleen dan is de rechter flipper, daar kun je die attack mode mee inschakelen. En de linker flipper is voor de recuperatie. Beetje verwarrend. Als je die attack mode inschakelt...
Dus die heeft die knop op het stuur dan weer niet?
Ja, die heeft hij ook.
Oh.
Maar dan kun je handen aan het stuur houden en de attack mode inschakelen.
Oh, dus okay,
ja. Okay, fair enough.
Ja.
Als je die inschakelt, heb je 10 seconden lang 1034 pk.
Ja.
Dan moet die 4 seconden afkoelen en dan kun je weer op die knop drukken of van de flipper trekken, heb je weer 1034 pk.
Ja.
Maar dan ben je er nog niet, want als je de meest agressieve modus inschakelt en launch control gebruikt,
ja,
dan heb je 1108 pk.
Ja, dus
maar dat heb je
nog
2 seconden lang.
Ja, iets van 80 pk erbij ten opzichte van die 1084. Dus dat procedureel gezien zou je dat niet heel erg merken.
Nou ja, meer is altijd beter natuurlijk. Maar ja, hij is wel... Ik denk dat hij debiel snel is.
Ja.
Ik weet het niet zeker. Ik reed namelijk op het circuit van Monte Blanco.
Ja.
En het was daar zo nat.
Oh, zo had
dat
zien.
De instructeur had zijn mistachterlichten aangezet. Maar er kwam zoveel spray vanaf dat ik die mistachterlichten ook niet meer zag.
Oh.
En met, zeg even 1000 pk op een rechtstuk rijden, zelfs in de regen, heel makkelijk 270.
Ja.
Dus op een gegeven moment reed ik in de spray van mijn voorganger. Ik zag zijn lichten niet meer, maar ik reed wel 270. En ik dacht, ja, ik ga nu maar beginnen met remmen. En ik hoop dat hij niet 50 meter eerder is begonnen met remmen.
Ja.
Want dan is het zometeen één Porsche Taycan Turbo.
Het zijn natuurlijk een beetje first world problems in dit vak. Maar het is toch wel van, daar sta ik met dik 1000 pk's op circuit. En dan hoogst het zo hard dat je beter kan kijken. Dat is toch wel jammer, hè?
Zeker omdat er liepen echt rivieren over het circuit.
Ja.
Dus er waren gewoon bepaalde gedeeltes dat je bij het insturen van een bocht, zeg maar, ging je richting de apex en ineens stond je buiten de baan.
Ja.
En daar kon je ook niks aan doen, want de rivier lag elke ronde op een andere plek.
Ja.
Dus ik denk dat die debiel snel is, want Porsche claimt van 0 naar 100 in 2,2 seconden. Mm-hmm. Als je tenminste dat wijzigpakket neemt. Dat wijzigpakket, dat kost je...
Dus je moet op die Turbo GT ook nog een keer het wijzigpakket nemen.
Ja, anders gaat hij van 0 naar 100 in 2,3 seconden, zeg ik even.
Lafjes, ja.
Ja, dat is lafjes. Maar vooral, de wijzig heeft meer downforce, want hij heeft een grote carbon achtervleugel. En hij is 70 kilo lichter, want de achterbank zit er niet in. Dus hij kost je 0 euro, maar wel je achterbank.
Ja.
Dat is een goede deal.
Ja. Voor mij zijn we nooit teruggekomen of die reacties moeten later voorlezen. Maar om nu even noemen, we hadden het eerder over welke vierdeurs auto's er waren zonder achterbank.
Ja.
Wij bedachten alleen de Giulia GTA. GTA.
Ja,
maar heel veel mensen kwamen ook met de Jaguar XA Project 8. Gelimiteerd, maar wel productie.
Ja.
Hij is gewoon, je kan hem gewoon kopen, zeg maar. Ik moet meer op geld hebben en veilingen en zo.
Is dat zo?
Ja, ja.
Volgens mij is dat ding nooit de prijslijst gehaald, toch?
Nou, voor mij is hij van 50 of zo wel op de weg. Maar hij kwam meer dan eens langs. Voor mij is hij wel... Ik heb hem al zien staan bij intro's ook en zo.
Nou, fair enough. Omdat mensen hem bedacht hebben en wij eroverheen hebben gekeken, reken ik het goed.
En dat heb ik echt tijd om te checken, inderdaad. Ik bedoel, het waalt af van onderwerp, omdat jij die achterbank noemt. Zei iemand, was ook niet gewoon zo'n extreme cup-versie van de laatste Megane RS, die natuurlijk alleen maar als vijfdeurs was. Dat ook een trophy-versie was, ook zonder achterbank.
Ja, zeker.
Dus
De
lezers wisten daar, en dat hoort altijd, grote groepen weten meer dan enkele personen. Maar dat waren nog een aanvulling op die vraag.
Nee, scherp.
Durf je verder door al die regen nog wat anders te vertellen over...
Nou, dat is wel echt... Het is subliem knap dat je een auto van 2200 kilo zo hard kunt laten gaan. En vooral dat het... Dus het zit helemaal ramvol systeem, hè? Want je kunt tegenwoordig Active Ride ook krijgen op de Taycan. Dus
De Panamera ook.
De Panamera op versie met plug-in hybride techniek heeft.
Ja.
Want je hebt heel veel stroom nodig. En wat dat systeem eigenlijk doet, is dat het elke hoek van de auto apart kan optillen en de demping kan veranderen.
Oh ja.
Dus als je het portier opentrekt, je kent wel bij auto's met luchtvering dat je hem omhoog en omlaag kan laten zakken om in en uit te stappen. Maar meestal sta jij al 3 voetbalvelden verderop voordat die auto dan de stand heeft bereikt.
Ja, dan moet je onderweg,
waarop je kan instappen. Dit ding, trek je het portier open en dan duurt het, ik denk 1,5 seconde en dan staat hij in zijn hoogste stand.
Oh ja.
Dat is ook heel raar als je erin zit en de bestuurder, ik zat op de passagiersstoel, want we reden met z'n tweeën, en de bestuurder doet het portier open om uit te stappen en ineens komt die auto, wat zal het zijn, 3, 4 centimeter denk ik omhoog.
Okay.
Dat is een heel raar gevoel. Maar dat doet hij dus ook tijdens het rijden en het voordeel daarvan is, samen met vierwielbesturing en luchtvering en torque factoring en weet ik veel wat, dat je dus eigenlijk permanent die hele brede banden met het volledige contactoppervlak op het wegdek houdt.
Ja,
Dus je hebt veel meer grip, je hebt veel meer tractie. Maar het zorgt er natuurlijk samen met die vierwielbesturing en al die andere systemen voor dat er wel heel veel techniek tussen jou en de weg zit. Maar waar Porsche gewoon heel goed in is, is dat allemaal... ze filteren de filters weg.
Ja.
Dus je hebt heel erg het gevoel, de connectie met die auto, dat je meteen het idee hebt van, deze bocht ongeveer zo hard. En dat mis je heel vaak in sportieve EV's, dat je gewoon eigenlijk geen idee hebt. Want je bent zo ver verwijderd, je hebt ook niet de audio cues van deze bocht is in de tweede versnelling, dan moet de motor ongeveer zo klinken en dan kan ik de bocht in.
Ja. Dat de motor slaat wat uit taxivlies, hè, dat je de toeren natuurlijk precies, ook, dat soort dingetjes.
Met je gehoor hoor je bij een auto met een verbrandingsmotor, zeker als je op een circuit gaat rijden, hoor je gewoon of je goed zit.
Ja.
En dat heb je met een EV natuurlijk niet. En dan wordt het dus extra belangrijk, wat voel ik in mijn vingertoppen, wat voel ik in mijn billen. En dat doet die auto echt waanzinnig goed. Dus je hebt zelfs in een moesson gewoon heel veel vertrouwen in de techniek.
In de moesson, ja.
Ja, het was gewoon echt een moesson. Ja. Het was echt letterlijk een moesson. Als je 2 seconden buiten ging staan, was je gewoon echt tot aan je onderbroek nat. En daarna was het weer droog.
Ja.
En dan ging het waaien. Ja. En dus, weet je, dat. First world problems, as you said. Waar wilde ik hiermee naartoe? Ik denk dat onder droge omstandigheden dat die echt bizar indrukwekkend is. Nürburgring ronde record, snelste EV op Laguna Seca. Dus weet je, het is heel indrukwekkend. Ik zat alleen niet te gillen van plezier achter het stuur.
Ja.
En dat is met een GT3 RS wel anders.
Ja, en hoe is dat met een 911 Turbo? Want een RS, snap ik, sowieso een GT-model is natuurlijk zo anders. Maar de discussie heb ik een beetje eerder gehad met de Taycan 4 facelift, maar... Je hebt ook 9,5 turbo circuit gereden. Een rondje, maar jij echt introducties.
Ja.
Wel gillen van plezier versus dit?
Ja, zeker. Ja. Ja. Het scheelt gewoon 600 kilo.
Ja.
En het nadeel is dat ik heb hem niet op droog gereden. Maar ik kan me niet anders dan voorstellen dat de banden van de Taycan echt wel gaan leiden als je gaat pushen.
Ja.
Ze zullen het best een paar ronden goed doen. En je kunt hem ook nog op echt van die hele enge semi-slicks krijgen. Pirelli Trofeo R, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou, die zijn uiteraard beter bestand. En er was ook iemand van Pirelli bij om uit te leggen wat ze gedaan hadden met de compound. Juist zodat hij die warmte kan afvoeren. Er zitten ook allemaal koelkanalen in om de remmen. Er staat GT op. Dat betekent bij Porsche wel iets. Dan is er ook wel heel serieus gekeken naar de hardware.
Ja.
Dus ik geloof best dat je er een trackday mee kan doen. Maar je hebt nog steeds niet helemaal dezelfde binding met de techniek. Ook omdat die gewoon wel heel erg zwaar is.
Ja.
En vergis je niet, de boordcomputer stond op 89,9 kilowattuur per 100.
Hoeveel?
89,9 kilowattuur per 100 kilometer. Je hebt netto 97 kilowattuur.
Ja.
Dus na 100 kilometer is het gewoon klaar. En dat is in de regen. Dus dan in de regen gaat het toch iets minder
hard. Wat zou een 911 turbo doen op circuit?
Ja, weet ik niet. Maar dan rij je naar de pomp en binnen 5 minuten sta je weer.
Eens, maar gewoon uit interesse niet van dus EV beter. Maar gewoon, ik doe echt niet.
1 op 1, denk ik?
Ja, ook wel. Misschien 1 op 2 net of zo. Maar
misschien, inderdaad.
Als je een beetje in de pits rustig
doet. Ja, als je hem inderdaad niet helemaal, maar dat
gaat ook hard. Ja.
Dat gaat ook heel hard. Dan sta je waarschijnlijk ook naar 100 kilometer. Maar goed, dan ga je naar de pomp en dan sta je met 5 minuten beden weer. En deze kan nu tot 320 kilowatt snel laden. Want de Taycan als geheel heeft een facelift gehad. Dus je hebt een grotere accu. Optioneel, je kan als je die grote accu hebt tot 320 kilowatt snel laden. Dat is allemaal heel knap. Maar ja, niet bij ieder circuit staan 15 snelladers op een rij.
Nee.
Dus en waar ik een beetje mee zit, en daar kreeg ik ook niet helemaal een antwoord op bij de introductie. Waarom doe je dit? Terwijl je over een paar maanden ga je de opvolger van de Boxster en de Cayman, die is elektrisch. Dat is echt een purpose-built, 2-zits sportwagen elektrisch.
Mm-hmm.
En dan ga je nu een beetje het gras voor de voeten van die auto wegmaaien door een track tool van de Taycan te maken.
Ja.
Wat helemaal nergens slaat, want dat is gewoon een 5 meter lange EV.
Van nee, alsof een Panamera GT3. Hè? Ik bedoel, dat is te, het is kleiner dan Panamera, maar het is ook groter dan een 911. Het is ook een vierzitter en zo. Ja,
ja. Ja. Dus ja, daar kreeg ik ook niet helemaal een duidelijk antwoord op. Dus een hele indrukwekkende auto. Maar ik reed met de basis Taycan even. En dat is eigenlijk... Taycan is van zichzelf al een vrij dynamische auto.
Mm-hmm.
Ja.
Is al goed, hè?
Ja.
Ja.
Kost je de helft.
Ja, nou dat vooral. Van hoeveel meer heb je nodig? Hey, zoals
kom je nog eens ergens mee?
500 pk of zo, krap, denk ik.
Porsche heeft een hele... 436, zeg ik even.
Oké.
Maar goed, weet je... Die gaat ook al van 0 naar 100 in minder dan 5 seconden. Hè?
Nee, is prima. Ook daar kan ik zeggen, de Model 3 is dan sneller. Wil je dat als Porsche rijder? Maar oké. Okay.
Ja, hij is sneller onder optimale omstandigheden. In de dagelijkse praktijk hebben we wel eens vaker gezien met Tesla's.
Ja.
En wij zijn toen naar het circuit geweest. Dat bij die Porsche stap je in, druk op de startknop en dan is hij gewoon snel.
Ja.
En bij de Tesla zitten daar wat meer haken en ogen aan. Met hoe vol die is en hoe warm die is, et cetera. Ja. Wat overigens wel grappig is. Je kan bij Porsche in de configurator, als je een optie aanklikt, dan zie je meteen wat dat met het WLTP-verbruik doet.
Oh, grappig.
En
ja.
Het Active Ride systeem kost je dus 0,3 kWh per 100 extra.
Oké.
Dus je voelt wel, luchtvering, vierwielbesturing, torque factoring, allemaal veiligheidssystemen. Dat begint best op te lopen qua elektriciteitsverbruik.
Ja, grappig.
Ik reed een rondje met een Taycan 4S, dus zeg maar de één stapje hoger dan de basis. En die krijg ik al niet in de buurt van de 20 kWh per 100.
Mm-hmm.
Terwijl we waren in Sevilla, het was een graadje of 18, beetje regen, af en toe.
Nee, in basis doet het al niet. Ik ben benieuwd wat Macan straks doet op nieuwe platform, wat echt veel zuiniger zou moeten zijn.
Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. Ik vraag me ook af, want ja, de vraag liever 9 of turbo of niet, heb je al antwoord op gegeven en ik snap het verhaal ook. Maar heb jij wel eens een Panamera op circuit gereden?
Dat is een goede vraag. Nee, want toen ik de introductie van de huidige Panamera voor de facelift deed, nee, dat was in Duitsland op de openbare weg.
Nou, ik wel. Ik heb de GTS met V8 toen nog, opvallend genoeg. Wat hem wel erg duur maakte, toen was een turbo... Maar wel leuk, zullen maar zeggen, op het F1 circuit van Bahrein. Ging goed, want Porsche en ik bedoel GTS-model is allemaal prima. Maar ik zou, het is wel lang geleden, maar ik zou die wel eens naast een Taycan. Want ik denk dat daar een Taycan toch wel erg concurrerend is qua fun to drive. Even los feit wel V8 en dan, dat vind jij nog belangrijker dan ik. Want jij bent nog meer fan van V8. Ik vind gewoon V8 leuk en jij bent echt V8-guy, maar... 911 is toch tot compacter en heeft dan voorsprong, maar tegen zijn Panamera, dat zou eigenlijk wel een leuke, toch een leuk vergelijk zijn. We hebben natuurlijk een Taycan Turbo S tegen 911 Turbo S gedaan, maar ook zo'n Panamera GTS tegen een Taycan GTS. Dus dat misschien toch eens kijken van, kan daar de EV wel, want het is net, nou ja.
Deze alleen even nu geen GTS van de Taycan. Het gaat van 4S, gaat het met
Turbo? Nee, dan pakken we 4S, maar ik bedoel, bovendien moet niet te veel verhalen herhalen, meer theoretisch. Maar ik vraag me af hoe dicht een Taycan daar
zit. Dat vind ik best een leuk idee.
Want dat is toch wel... Het is ook geen 911 van Taycan. Het is niet wat grotere auto en zo. Het is eigenlijk sowieso een beetje een lastig model. Hè? Het is groter dan 911, maar ook weer niet zo inzetbaar als een Panamera.
Nee,
ze worstelen daar een beetje met.
Het is eigenlijk een bedroevend krappe auto. Als je ziet hoe groot die is van buiten, dan is hij echt van binnen de achterbank helemaal. Daar zit je echt.
Het kan.
Ja.
Maar liefst niet te lange mensen.
Taycan.
Het is ook. Ja, goed. Ik bedoel, het is niet zo erg als 911 achterbank. Hè? Je kan echt daadwerkelijk wel mee.
Ja.
Maar
niet zoals een Panamera. Dat is echt een volwaardige 4 of 5 zit.
Ja, het zit er precies dus in. Ja. Ja. Maar qua rijden is dat misschien wel geinig om een keer naar te kijken. Dacht ik, wou ik nog wat zeggen aan van jouw verhaal. Dat ben ik uiteraard vergeten zoals het gaat. Oh ja, nog even van de zielige oud-journalist die huilen inderdaad. Dat jij zegt met die regen op het circuit. Ik heb het ooit gehad met een iets minder spectaculaire, maar wel elektrische raceauto. Namelijk de Leaf Nismo RC, zoals die officieel heet. De circuitversie van de Nissan Leaf. Echt track only.
Ja, ja.
Maar ook een keer rijden van wat zijn opties qua elektrisch en voelen. Op het circuit van Valencia, waar ook de WTC wordt gereden. Ik denk net zoveel regen als jij. Echt gewoon je kon bootjes laten varen over het circuit. En mocht er 3 rondjes en dat was het. En mijn instructeur die naast mij zat, was zo nerveus dat je duidelijk kon proeven dat er een auto was plat gegaan. Waarschijnlijk de dag ervoor, want we waren de eerste sessie. Dus we werden een paar keer ingehaald door de andere Leaf. En dan niet het grote smoesboek van mij. Want iedere keer als ik te veel gas gaf, zei die instructeur... Nee, rustig. Moet niet te hard. Het gaat om het voelen en niet om het... Dus nadat 3 rondjes het aangehoord van... Nee, niet te hard. Nou, toen zag ik mijn dag erop. Toen kom ik weer terug naar huis.
Oh ja.
Dus ik dacht, ja, 5:10 ochtends en het zit erop.
Nou,
en,
dat moet ik ze nageven. Ik bedoel, het weer heeft niemand in de hand. En het is gewoon niet ideaal als je een auto die toch wel heel duidelijk bedoeld is... voor circuitgebruik gaat testen in de regen.
Nee.
Of nou ja, de regen is nog niet eens zo erg, maar als het echt zo hard hoost dat je de auto voor je niet eens meer kan zien, terwijl je er amper 50 meter van achterrijdt.
Ik zag aquaplaning op dat soort snelheden ook.
ABS wat gewoon op een gegeven moment het niet meer bij kan benen. Dat
was ook
ideaal.
Angstig hoor. Ik praat voor mezelf. Er zijn mensen die kennen geen angst en ja, de auto doet fuck it. En hoe meer je dat kan denken, hoe beter coureur je bent algemeen, hè? Want angst helpt niet. Maar ik merk bij erg snelle auto's, als het eenmaal zeg maar, boven de 200 of boven 230 op circuit, en dan bochten of regen, dat ik toch wel denk, nou, ik lift maar wat. Ben ik ben niet zo denk van, ach, die profiel op die banden voert het wel af. Ik ben dan wel een beetje risico-averse, zeg maar. Ik ben niet zo'n held.
Ja, op het circuit heb ik daar dus helemaal geen last van, grappig genoeg. Op de openbare weg heb ik het wel. Dan heb ik het vooral als er andere mensen rondom me rijden. En zeker als die mensen ook gaan proberen om sportief te rijden. Dat ik denk, ja,
puur in regen heb ik nu over, hè?
Ja, maar dan, zeg maar, buiten om iemand inhalen, even, op droog, geen probleem. Op nat ben ik daar wat huiverig voor, gewoon puur omdat ik weet niet hoe de banden van de auto naast me eraan toe zijn. En als dat inderdaad van die afgerachte semi-slick zijn van Nankang en het regent goed hard, dan ga ik er niet even buiten om naast zitten. Want als hij dan begint te glijden, dan glijdt hij dus gewoon rechtstreeks mijn passagierskant binnen. Maar op een circuit heb ik daar niet zo'n laat ik het zo zeggen. Op de Nürburgring Nordschleife zou ik het niet doen. Maar op de circuits waar wij doorgaans de introducties doen, daar heb je zoveel uitloop.
We stonden het is er nooit een Nordschleife, toch jammer, hè? Het is nooit een keer circuit.
Nou ja, ik hoef er überhaupt niet heen. Het gewoon alleen al voor het financiële risico wat je daar loopt.
Ja.
Het kost debiel veel geld om daar een rondje te rijden.
Ja, introductie is het risico niet voor jou natuurlijk.
Dat is waar. Maar dan staat de vangrail me net even te dichtbij. Ja.
Ik ben me eens hoor trouwens, ik ben niet zo'n fan van die. Ik bedoel, geweldig. En ik heb een keer een rijtraining gedaan met Jaguar, wat echt bucketlist was voor mij. Maar ik ben niet zo iemand die, al had ik niveau eigen auto staan, het risico is mij te groot.
Nee, dat vind ik inderdaad, dat hoeft voor mij niet per se zo. Maar op dit soort
circuits, ik weet niet of een ander doet, hè? Denk altijd. Van, al heb ik het zelf, en ik al zelf een marge, maar als iemand achter je niet remt, zijn zat van die filmpjes van een Civic die achterop een of ander duur ding knalt. Of dat...
Ook dat.
Nee.
En het voordeel is dat je het dan hier kan doen. En wat ik zeg, er is gewoon heel veel uitloop. En ze hadden twee ontwikkelingsrijders meegenomen als voorrijder. Dus dat zijn niet gasten die normaal gesproken zeg maar de circuit-introducties doen.
Nee.
Want dat zijn gasten, dat zijn vaak coureurs of oud-coureurs. Die hebben heel veel ervaring in het aansturen van mensen. Dus die zien ook heel snel hoeveel tempo jij aan kan voordat het misgaat. Alleen dit was een ontwikkelingsrijder en die had zoiets van, ja, het regent wel, maar we gaan zo gewoon zo hard als het kan. Het was ook 1-op-1.
Oh, ja.
Dat was in principe niet de bedoeling, maar in verband met het zicht gingen ze terug naar 1-op-1.
Oh, veilig, ja. Wel leuk. Ja.
En dat ging wel echt met een serieus tempo. Dus we stonden ook een paar keer allebei echt heel dik buiten de baan. Omdat je bij het insturen ineens over een rivier heen schoot.
Allebei ook?
Ja.
Oh my god.
Ja, want de instructeur, wat ik zei, de rivier, ik maakte geen grapje toen ik zei, de rivier stond echt elke ronde op een andere plek. Dus op een gegeven moment, je hebt achterop het circuit heb je een chicane. En na die chicane gaat er een bocht rechts omhoog.
Ja.
Dus normaal gesproken, onder droge omstandigheden, is dat niet een bocht waarvoor je hoeft te remmen of te liften, omdat hij omhoog loopt.
Ja.
Alleen als er een rivier in die bocht ligt, ja, dan wordt het verhaal een beetje anders. Dus we gingen daar met, ik weet het niet, 160, 170 die bocht in. Alleen de rivier was net iets breder dan de sessie daarvoor was geweest. En ineens stonden we allebei, we zaten bij de apex en daarna stonden we allebei buiten de baan.
Was het maar asfalt buiten de baan of grind of gras? Nou, gelukkig.
Ja, dan vind ik het eigenlijk schitterend. Dus dan lachen. Dan weet je tenminste dat je de grens hebt bereikt.
Nee, oké. Okay,
en dan merk je ook...
En bij het achtervoor of gewoon al een beetje ondersturen lekker ruim?
Onderstuur over de curb zijn, dat je wel denkt, dat moet je niet te vaak doen.
Moet je ook niet doen als er vangrail staat.
Ook dat.
Ja, of grind, dat is ook niet leuk. Ja.
Maar dan vind ik het allemaal eigenlijk schitterend.
Ja.
Dan weet je tenminste waar de grens is. En dan merk je ook, en dat is echt het grote verschil met een 911 Turbo of Turbo S die 600 kilo lichter is. Als het dan eenmaal op is, de grip, dan gaat het ook zo hard mis, dat je de tijd ook niet meer hebt om het te corrigeren.
Nee.
Zelfs het ESP kan het dan niet meer.
Te veel massa onderweg, dat is gewoon klaar.
Dan gaat het gewoon niet meer. En dat is met de 911 echt anders. Als die gaat glijden, dan heb je nog een kans om hem op te vangen.
Ik vind wel leuk dat je zegt inderdaad, dat die vent ook zo hard ging als je wil. Maar ik moet denken, bij de GT4 RS introductie was op Estoril was ik. En ook eens instructeur voor in een GT3. Niet eens de RS, maar gewoon de GT3 met achter dus de GT4 RS. En, maar dat is ook het niveau, voor mijn herhaling eerder podcast al verteld, op één dat hij zei, eerste ronde doen we op half gras. En dan roep ik nog wat dingen. Want daarna versta je me toch niet meer. Omdat die auto nog zoveel kabaal hoor ik. Nou, dat bleek na twee bochten op half gras al zo te zijn. Maar zijn voorrijden was ook gewoon dat hij na twee bochten al twee bochten verder was. Dus gewoon, ik ga rijden, zie maar wat jij doet. Weet je?
Ja, lekker toch?
En dat kan ook zijn dat je zegt, van dat hij toch wel ziet van, oh, de lijn is hem oké. Hij vindt de weg wel. En ik dan maak ik ruimte. Want hoe meer die weg rijdt, hoe meer je eigen ding kan doen. Maar dan is dat toch even wennen. Want die auto was ook niet eerst openbaar, maar eerst circuit. Dat je nog aan de auto moet wennen en dat instrument meteen gewoon weg is. Dat je denkt, nou, dan gaan we dan. En gelukkig ken ik dan de baan nog wel een beetje van de vorige keer en zo. Maar dan zijn ze niet kinderachtig. Hè? Soms lijkt het van je hebt een auto voor je, dan word je opgehouden. Maar dat is alleen bij meer mensen. Als er nog iemand journalist tussen jou zit, kan dat het geval zijn. Nee, maar met één op één is het eigenlijk altijd van die gasten die willen ook lol hebben.
Na mijn eerste circuitintroductie was ik wel genezen van de illusie dat ik goed kan rijden. Want de gasten die daarvoor rijden, die kunnen goed rijden.
Maar dat is...
Ik kan redelijk rijden.
En die gasten die daarvoor rijden, die worden nog weer zoek gereden door de gasten die nu in Formule 1 zitten. De gasten die in het middenveld Formule 1 zitten, worden weer zoek gereden door Max en Lewis. Weet je wel, die lijn gaat, dat is wel iets om stil van te worden. Hè?
Ik maak me geen illusie over mijn eigen capaciteit als chauffeur.
We kunnen er wat over zeggen, maar het is het verschil tussen ik ben geen professioneel coureur, ik kan denk aardig rijden op circuit. Ik zei altijd wat de collega Sander van Nest, mensen ook zeiden van, die is coureur, ik zei nee, die is kampioen.
Dat
is even wat anders. Hij wint een keer een race, hij heeft gewoon Europese kampioen tourwagens en zo. Gewoon dan, dat is even anders slag mensen nog. En dat zag je ook wel. Ze weet hem nog van naar wintersport met collega's, autobanenhuis. Gewoon in Citroën C4 met 200 in het nat, dat hij achter een paar keer uitbreekt. En zit hij naast me, dat hij wel bijna slaap valt, wat stuurcorrecties te doen. Alsof hij gewoon in een inparkeren is en zo. Dat is wel een ander soort van vertrouwen en zo. Is leuk.
Ja. Nou, als je weet dat je ergens heel goed in bent, dan lijkt het allemaal heel makkelijk.
Over collega's gesproken. Ik wil even terugblikken op de vorige aflevering. Want kregen we een lezersvraag over de achterlichten van de Skoda Enyaq. Die soms doorlopen en soms niet.
Ja.
En wij wisten niet helemaal wat aan lag. Prompt hadden wij twee collega's in de mail. Wat ook trouwe luisteraars zijn. Collega Jan Lemkes meldde zich zowel als Enyaq-rijder en hoofdredacteur Damien Hagen. Met uitleg. Het is namelijk zo dat je moet het lichtpakket bestellen. Dan krijg je aan de voorkant vol LED matrixverlichting. En achter luxe LED achterlichten. En dan loopt het dus door. En anders niet. Dus zie je iemand die doorleeft, die had dan een goedkope Power Enyaq. Dus ik weet even de naam niet meer van de lezer die het vroeg. Maar dat antwoord. En zo zie je maar. Het team samen weet altijd meer dan wij alleen. En vaste bereiders van de auto weten overigens altijd het beest.
Ja, tuurlijk.
Dat moeten mensen niet vergeten. Van, wist je al dat mijn auto die wielen... Nee. Ik kan niet van elke auto iets uitkomen, elk pakket onthouden.
Nee, maar, er was een tijd dat het nog enigszins te doen was. Dat je bij merken als Mercedes en BMW had je gewoon een aantal pakketten die zaten op alle modellen. En dan wist je, weet je, een Sportline en een Luxuryline en zo. Dan wist je een beetje wat daarin zat. Maar de afgelopen 10 jaar is het echt qua opties en pakketten en samenstellingen en modeljaarwijzigingen. Het is zoveel, dat is gewoon echt niet meer bij te houden.
Nee, ik vond het bij Mercedes begin het al verwarrend dat je natuurlijk dan van de ENC en zo al de verschillende versies dat de ene ster op de motorkap en andere in. Ja, dat was het eerst hadden de coupés erin.
Ja.
En de cabrio zo en de sedans erop. En op een gegeven moment was het allemaal door elkaar heen van de uitvoering. Dacht ik, ja, nou houd het voor mij op hoor.
Ik vond het ook heel leuk dat je vroeger bij BMW kon je dan zien aan de uitlaat wat voor versie het was.
Mm-hmm.
Want de 4-cilinders hadden dan één pijpje. De 6-cilinders hadden twee pijpjes. En als je een 35i of D had, dan had je... Een
pijpje links en rechts.
Pijpje links en rechts. Dat soort details, dat vond ik echt heel erg leuk. Alleen tegenwoordig...
Het kwamen M-pakketten.
Vink je M-pakket aan en hoppatee, dubbele uitlaat.
Zelfs bij 911 werd het al lastig, hè? Met sportpakket op je Carrera, dat die uitlaat dan ook naar het midden ging. En,
als je een sportuitlaat en het sportbumperpakket op een 911 neemt, dan en je haalt de logo's eraf, dan is het echt niet meer te doen om te zien wat het is.
Nee.
Zeker omdat tegenwoordig kun je zoveel mixen en matchen. Dat is gewoon niet meer bij te houden.
Nee. Ik had zelfs nog van die GT-vleugels. Ik heb een keer zo'n test gedaan. Toen weet je nog tegen de M4 met zo'n kreeg knal oranje Gijs van Lennep edition. Maar dat zo'n vleugel als zijn GT3 bijna erop. Het was gewoon te zaak zijn KRS.
Ja.
Denk je ook, ja.
Kan.
Oh, dat is een GT3.
Nee.
Wat je weer aan neus kan zien als je een beetje expert bent. Maar ik snap dat mensen die fout dan maken. Dus we doen een rijtje in een bepaald model en hoor je dat wij de onzin overkondigen mail gewoon met correcties hoor. Dan lezen wij die lekker op, want de bereider weet het meest. Dan wil ik even terugblikken op een andere test waar ik toch wat opgefronste wenkbrauwen bij had. Wij noemden de vorige keer al bij wat er in de garage staat, dat daar stond een Peugeot 208 en daarbij kwam een Toyota Yaris. En de reden was dat die 208 nu beschikbaar is met de nieuwe mild hybrid motor.
Dus... Ja, is het nou een mild hybrid of een echte hybrid? Want
ze noemen het zelf mild hybrid, maar... De vraag is waar je de grens legt, want hij kan gewoon hele kleine stukjes elektrisch rijden, maar vooral voor parkeren plus. Maar goed, zo begon de eerste Prius ook.
Ja.
Of nou, zelfs de tweede Prius nog, zeg maar, dat was dan tot 30. Dit is... Nou ja, laat ik zo zeggen, waar leg jij de grens?
Nou, ik vind als een auto in stadsverkeer alleen op de elektromotor...
Ja, nee, dat haalt hij niet.
Oké, dan is
het... Zeg maar, het is parkeren plus, alleen hij slaat zo snel af als je van je gas gaat, dat je... Daardoor al snel denk ik, goh, rijdt hij nou alweer elektrisch, zeg maar. Maar als je optreedt bij het stoplicht, moet hij op een gegeven moment wel aan. Tenzij echt kruipend weg en dan boven de 30 aan.
Ja, oké. Nee, ik vind als je, zeg maar, stel even, je zou een oneindig lange weg hebben van 50 km per uur.
Ja.
Dus je zet hem op de limiter en je rijdt permanent 50 km per uur. En dan kan de verbrandingsmotor uitgaan.
Ja.
Dan is het een hybride wat mij betreft.
Maar met zeilen kom je... Ja, dat is,
nee,
ik denk niet dat hij dat haalt.
Je zet hem op de limiter. Ja. Dus je houdt gewoon het gaspedaal helemaal ingedrukt. Zodat de auto zelf zichzelf afregelt op precies 50 km per uur.
Nou, ik denk in theorie zou die het kunnen. Want hij heeft voor mij 29 pk elektrovermogen uit mijn hoofd. Dat is daarvoor genoeg om 50 te zeilen. Alleen de accu is natuurlijk maar zo klein. Ja. Dat houdt niet lang genoeg vol.
Nee. Dus, nou, dan is het wat mij betreft nog een mild hybrid.
Alleen het is wel een hele goede mild hybrid, zullen we zeggen. Ja. Al is maar omdat je totaal 136 pk, nou, is in zo'n autootje best wel wat vermogen. Zij is ook lekker vlot. De nieuwe automaat werkt heel goed.
Het is nog steeds een 1.2 turbo 3-cilinder.
Ja.
En de automaat? Nog steeds die 8-traps vol?
Nee, er zit dus een nieuwe 6-traps...
DCT.
Hij heet geen DSG, maar een double clutch, zeg maar. Geldt ook voor alle modellen van Stellantis. Hè. Ik reed voor het eerst in een Citroën C5 Aircross. En hij zit ook in de nieuwe 3008 en noem allemaal op. Compleet verbetering. Voor de eerst heeft zin om te flipperen. Je hebt twee versnellingen minder, maar omdat die elektrosteun vangt dat op. Het is alle kanten beter. Het is eigenlijk de beste aandrijflijn die Stellantis nu in huis heeft, vind ik. Gewoon wat het toevoegt. In de, zegt ook wat over de rest, de Peugeot 208, daar moet je de dikste versie nemen. Dus als je een nieuwe aandrijflijn wil, dan moet je dus de 208 GT kopen.
Oké, want anders?
Dan krijg je nog...
krijg je de oude?
Ja.
Okay.
Krijg je niet in mild hybrid.
Bijzonder.
Hij is ook vrij duur, dus het zal ermee te maken hebben. Het zal ermee te maken hebben dat ze de rest nog kwijt moeten, denk ik. Dus als je hem wil, vergelijk met de 2008, of de E2008, hè. Als je dan de nieuwe accupakket wil, dan moet je ook de duurste versie nemen.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat dat een beetje is. Nou, die auto is wel duur, maar een 208 is ook duur. Dus hij was zeg maar ruim €31.000 en dan kreeg je nog Alcantara pakket erop. En dan ging hij naar over de 35.
Boah.
Ja. Maar dan stap je in en heb je wel een auto die meer premium aanvoelt, vind ik, dan Audi A1, zeg maar. Het is echt wel van binnen, ik dacht, het is wel heel mooi. Het is wel een krap ding.
Ja,
maar aandrijflijn top, onderstel verfijnd, hij is stil. Heel mooi interieur. Kijk, je hebt het erover of niet, hè. Als mensen zeggen, ik hoef een mooi interieur. Nou, dan moet je een Dacia kopen, kan ook. Maar
208 hebben we het over nu.
Ja, ja, okay. Je ziet waar het in zit. Hadden wij erbij een Toyota Yaris, want jij hebt de... facelift slash modeljaar update.
Ja, en dan was er tijdens de introductie nog iemand, ik zal zijn naam niet noemen, die een presentatie gaf en daarin stond all new Yaris hybrid. Dus toen vroeg ik, is dat een foutje? Nee, hij is all new.
Ja, ja.
Daar ben ik maar niet verder over in discussie gegaan.
Hij is all new, dat er is niks aan gewijzigd. Onderstel hetzelfde, de motor hetzelfde. Elektromotor heeft uit mijn hoofd 4 pk erbij. Maar het verschil is vooral dat hij dat elektrovermogen langer kan leveren, zodat het systeemvermogen is omhoog van 115, 130 pk.
Ja, het gaat om de Power Electronics Unit.
Ja. Nou, daar merk je praktisch eigenlijk geen bal van. Hij is er ook nog, hier geldt ook, dan moet je de duurdere versies nemen. Ja. Zeg maar de drie dikste uitvoeringen, god van een verhaal zeg, is daarmee, die andere heeft nog maar tussen haakjes 115 pk, maar je merkt niet echt, want die extra 15 pk komen er alleen uit bij echt vol gas.
Ja.
Hij heeft wel iets meer koppel en zo, dus je merkt het verschil niet zo. Ik had dan zeg maar de launch edition of first edition ervan, dus lekker wel op en eraan. Die kostte €34.900. En dat, zoals hij er stond, was hij dus iets goedkoper dan de Peugeot, maar dat kwam vooral omdat de Peugeot nog extra pakketten had en die Yaris dan niet, waar alles wel soort van op en aan zat. Maar bij die Yaris, of bij die Peugeot dacht ik, ja, ik zie het er wel vanaf. Het is de dikste versie, hij ziet van binnen heel mooi uit, die aandrijflijn is op. Maar een Yaris vind ik toch altijd een beetje B-min. Segment auto. Dat is altijd net meer dan een Polo, dan een Clio, dan een Ibiza of een Fiesta. Maar het zegt vaak aan de prijs.
Okay.
Maar dat dan een Yaris waar het niet aan het interieur afziet €35.000 kost, dacht ik, ja, misschien een beetje flauw bij die Peugeot. Denk ik, nou is duur, het zal wel. Maar bij zo'n Yaris, denk ik, een Yaris voor 35k, ik, nee. Kijk, alles wordt duurder, maar dit vond ik toch weer wenkbrauw optrekkend. Maar dit kan toch niet.
Je krijgt er wel een hele hoop spulletjes op dan en een volledig hybride aandrijflijn.
Ja, waarmee die minder fijn rijdt dan die Peugeot. En dat verschil vond ik niet klein.
Okay.
Want het blijft checken met volle verpakking en gezin, weet ik. Moet je toch dat ding op safari geven. Denk ik, nou kom op nou een keer. En dan gaat die motor weer huilen en zo. En vooral naast die Peugeot valt het op. Want dat is echt een super aandrijving gewoon. Een van de beste in het segment, denk ik zelfs op dit moment. In het B-segment. En hij ziet er van binnen gewoon echt veel goedkoper uit. En dat is, het lijkt het is echt gewoon meer dan een segment verschil, zo voelt het aan.
Okay.
En ik denk, ja, dat voor dat geld wil ik ook wat stoelen die wat stevig... Weet je, dan is het ineens gewoon wel inderdaad Suzuki Swift Plus. En denk ik, ja, ik vond het wel weer een nieuw dieptepunt in van hoe duur nieuwe auto's zijn. En heb je een Yaris vanaf 25, maar goed, dan krijg je gewoon 1.5 non-hybrid.
Ja.
Je hebt ook een Clio hybrid, hè, voor 25.000. Dan heb je wel ook een full hybrid.
Ja.
Met 145 pk.
Ja, maar dan heb je wel... Ja, oké. Okay. Dat vind ik persoonlijk wel echt een beetje een bagger aan de lijn. Maar vooruit, oké. Okay.
Nou, ik vond het wel schokkend. Verbruik, nou oké. Okay, je rijdt wel met gemak meer dan 1 op 20. Maar die Peugeot, die had ook ruim 1 op 18. Nou, voordat je dat gat op dicht gereden, moet je ook wel even meer dan een ton op de klok. En dan eens gaan kijken wat benzine kost. Fair enough. Als zelfs in Yaris, dat toch ook wel hè, van voordelig autorijden, zelfs hybrid. Ik vond het wel... misschien even mij, ik was wel weer geschokt. In elk geval.
Ja, nee, ik zit ondertussen, terwijl jij dit allemaal zegt, zit ik even te kijken op de internationale site van Volkswagen.
Mm-hmm.
Of tenminste de Duitse site van Volkswagen, wat een Golf GTI in Duitsland kost. Want ik denk serieus dat je in Duitsland bijna een Golf GTI rijdt voor dat geld. Alleen, ze willen tegenwoordig bij Volkswagen liever niet meer dat je een GTI bestelt. Want... dat is vies of zo.
Mm.
Dus ik kan de prijs niet echt vinden.
Nou, dat is mooi dan voor de rant van de week. Want ik vind sowieso ook in Nederland dat heel veel sites van fabrikanten... die laten van alles zien van de auto. Namelijk lachen de mensen erin, de mountainbikes erbij. Hoeveel die kost? Ja, dan vertel je, gaan we eerst maar samenstellen.
Hoeveel vermogen heeft de motor? Vroeg ik laatst aan de PR-manager van de Dina. Ja, dat weet ik niet. Dat vraagt onze klant helemaal niet naar.
Ja. Nee, maar gewoon, gewoon een prijslijst van een auto.
Ja,
dat je gewoon kunt vergelijken, oké, ik neem pakket dit of versie dat, wat dan het verschil is. Nee, je kan hem zelf samenstellen in configurator. Moet je eerst welke wielen en welke kleur je wil. Dan laat een totaalprijs zien. En met ander pakket, ja, dan moet je helemaal opnieuw samenstellen. En een oude PDF met de prijzen en de volgende. Nee, misschien. Als je e-mail geeft, stuur het een keer naar je op of zo. Nou, dat
is irritant, hè?
Heel ergelijk vind ik dat. Daar heeft de marketingafdeling echt veel te veel macht.
Nou, ik kan helaas even niet vinden, want de Golf wordt natuurlijk gefacelift zo'n beetje as we speak.
Mm-hmm.
Dus ik kan even niet vinden wat die kost. Maar dat houden jullie van me te goed. Want ik denk dat je...
heel snel kijken naar een testje van Autobild of zo.
In Duitsland, dat je daar heel erg dichtbij in de buurt zit. Dus, doet er verder niet toe. Het zijn wel prijzen.
Actueel kosten de VW Golf 8 GTI minstens 40.905.
Nou...
41k.
Ik kom je aardig in de buurt.
Als ik maar voorlees, kan ik alsof doen. Hè? Ja. Nee, ja, ja. Nou, dan heb je in Nederland een jaar is voor jaar voor een 5.000 euro benzine geld. Ja. Dat is heel zuinig. En je zal maar nog in de markt zijn nieuw. Op een gegeven moment is het ook van een pensioentje niet meer te doen. Hè?
Je ziet nu dus heel veel mensen in een jong gebruikte occasion stappen. Er zijn ook echt heel veel, ook merkdealers, die gewoon auto's uit Duitsland, Polen en weet ik veel wat trekken. Jong gebruikt, jaartje oud en dan 5.000 op de klok of zo. En dan voor 4.000 of 5.000 euro minder.
Ja.
Ja.
Niet zo gek.
Nee, ja, ik bedoel, je moet als handelaar moet je toch geld verdienen.
Ja.
En van die private lease constructies hoef je het niet te hebben als dealer. Dus ja, dan ga je toch op een andere manier proberen geld...
Nou, dat is best aardig aan, hoor. Want het financial lease aspect erin, dat is waar de marge zit volgens mij.
Ja, maar dat is voor de dealer volgens mij niet zo interessant. Dat is voor de geldschieter interessant, volgens mij.
Ja, maar dealer krijgt dan daar een bonus als je dat verkoopt.
Dat zal.
Een verkoper die...
En voor onderhoud zie je ze dan natuurlijk wel terug. Dat is wel een voordeel.
Nee, voor mij in sommige gevallen krijgt de verkoper krijgt natuurlijk een bonus voor elke auto die hij verkoopt, zeg maar. Maar die krijgt meer bonus als hij daar een lening op afsluit op de auto zelf, zeg maar. En zo zit iedereen dan in de schulden. Maar goed, dat is een ander politiek onderwerp. Ga mij door met de vaste rubriek.
Nou, over politieke onderwerp. Ik heb vernomen dat de vrijstelling voor MRB voor elektrische auto's verlengd gaat worden.
Ik heb ook zoiets gehoord vanochtend op de radio, ja.
En ik ben wel benieuwd. Jij bent politiek wat beter ingevoerd dan ik. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb namelijk ook gehoord dat het wisselgeld is dat plug-in hybride rijders die zijn een jaar eerder aan de beurt.
Oh, dat vind ik niet heel onterecht. Want die techniek is inmiddels al zo... mainstream in Nederland en aantrekkelijk door de BPM-vrijstelling, dat die hebben dat niet echt meer nodig, zeg maar. Dus ja, kijk, er moest iets worden verlengd, dat is wel duidelijk. Ik heb hetzelfde kort van op de radio, hoor, dus ik weet nog niet alle details, want het ging meteen door hier naar de opnames, maar even kijken, het zijn wat we zelf melden, tot 2031.
Ja.
Nou, ik vind het wel goed, want je moest daar wat doen, al is het maar om... het gewicht te compenseren. En het stokt inmiddels wel heel hard. Dus je merkt ook dat mensen ook niet alleen het anders te veel vonden, maar mensen waren ook angstig van ja, maar dan koop ik nu één over 2 jaar ben ik dan aan de beurt. Volle bak. En het zat eraan te komen. Ik had gedacht dat het wat langer zou duren. Dus dat ze het zo snel nog gaan doen. Nu demissionair, dat vind ik wel goed. Ik had gedacht dat ze moeten over de formatie heen tillen. Maar goed, blijkbaar vond het demissionair kabinet de formatie wat te lang duren. Dus ik vind het wel verstandig bestuur.
Nou, ik hoorde... Was dat Hugo de Jonge? Ik denk dat Hugo de Jonge was die zei... hoe langer een kabinet demissionair is, hoe missionairder het wordt. En dat vond ik wel een mooie uitspraak.
Oh, dat is mooi gezien, ja.
Op een gegeven moment moet je wel beleid gaan maken en uitvoeren. Want je kan het land niet op pauze zetten.
Ja.
De wereld draait ondertussen natuurlijk wel door. En aan die formatietafel lijkt het nog niet heel erg op te schieten. Volgens mij zijn ze het er nu over eens... dat ze het niet oneens zijn met elkaar. Dat is volgens mij een beetje de status.
Ja, ik denk die plug-in. Ja, ik denk dat mensen die privé plug-in rijden, die gaan toch wel een beetje...
Maar dat vind ik eigenlijk ook een raar beleid. Beetje mopperen. Want ergens zeg je plug-in hybride techniek willen we stimuleren, want het is schoner dan hybride of gewoon helemaal puur op verbrandingskracht. En dan nu ineens draai je dat een beetje de nek om.
Ja, dat even los van wat ik zelf... Kijk, plug-in zijn een beetje ambivalent. Want enerzijds hebben we al een paar keer gezien dat het weinig meer toevoegt, hè, met elektrisch. En dan prompt rijk iets als een 550 e. We denken, nou, eindelijk is er weer een plug-in die duidelijk een stap zet. Dus er komen eindelijk weer auto's. Zelfs als Skoda Enyaq, kan even straks 100 km WLTP elektrisch en zo. Kan snel laden. Dan kan je wat meer elektrisch doen.
Ik reed met een Passat met plug-in hybride techniek. Die is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar ga er maar vanuit dat je daar toch wel 100 kilometer elektrisch mee moet kunnen.
Maar daar rijden. Is gewoon dat de Nederlandse overheid is gewoon klaar met plug-ins. Ik denk dat dat...
Dus ja, maar dat is toch raar. Als je aan de ene kant zegt, we willen het wagenpark vergroenen. Plug-in hybrides kunnen potentieel groen zijn.
Dat kan. Maar dat ze vinden het te specifiek. Tussen techniek, we gaan gewoon elektrisch en de rest de zak in de stront. Dat is even van hoe het zegt, we gaan dan maar elektrisch rijden. We gaan plug-in, we gaan toch naar 2035. En het is niet dat ik dat vind, hè, maar dat is een beetje het kabinetsbeeld. Ja, die plug-ins hebben nou genoeg steun gehad. Dat is nu klaar. Het is niet helemaal waar, want in feite door CO2 wordt het natuurlijk nog op de BPM gestimuleerd. Want een plug-in is in Nederland vaak veel goedkoper dan...
Fair enough.
Een minder vermogende benzineauto. We hebben vaak de Cayenne die goedkoper was dan de Macan genoemd. Dus je kan niet zeggen dat er geen steun is. Alleen bij de MRB denken ze nou, elektrisch heeft het nu nodig. Het geld moet ergens vandaan komen. Dat is dan een makkelijke beleidsbeslissing.
Ja, maar dat is ook wel precies wat ik het vind. Een makkelijke beleidsbeslissing. En ik vind voor iets wat zo complex is als de energietransitie. En een hoop mensen die gewoon niet de mogelijkheid hebben om volledig elektrisch te rijden. Ja. Ofwel omdat ze het niet kunnen betalen. Ofwel omdat ze niet toegang hebben tot een betrouwbaar laadpunt. Mm-hmm. Vind ik de plug-in hybride wel een mooie tussenstap. En dan vind ik het inderdaad makkelijk beleid om te zeggen van... Ja, het is allemaal te ingewikkeld hoor. Gewoon, je gaat nu maar of elektrisch rijden, dan ga je maar dokken.
Ja.
Dat vind ik een beetje...
Ja, maar helemaal, want je krijgt nog heel veel korting op de aanschafprijs.
Ja. Ja.
Als je ziet hoeveel meer vermogen je krijgt en hoeveel het geld... Dat scheelt wel veel hoor. Het is natuurlijk echt... zeker als je kijkt naar de Range Rovers en zo...
Ja, oké, maar goed, dat is een groep mensen waarvan ik zeg, nou, die hoeven niet per se heel erg te helpen, want als je een Range Rover kan rijden...
Oké, maar welke mensen dan wel? Want het is niet dat je een plug-in Dacia koopt. Ik bedoel...
Nee, maar een Kia Niro PHEV bijvoorbeeld. Of inderdaad een Passat plug-in of een Golf plug-in. Zoiets een beetje een laten we zeggen C/D segment auto met een fatsoenlijke actieradius. Dus in ieder geval 50 kilometer in de praktijk elektrisch.
Ja, maar nou, die is dan al zo duur, kunnen mensen ook wel een EV kopen. Het is niet per se ik het vind, maar ik vind dat nou niet. Dat ik denk van die arme mensen die van hun laatste pensioenpotje een nieuwe Kia Niro PHEV. Ik denk, nee, die zijn in theorie ook in de markt van EV dan. Dat is meer een persoonlijke keuze. Bovendien, EV is niet zoveel duur dan toch?
Nou ja, weet ik niet. Het is ook maar net, ik kan niet bij iedereen in zo'n omstandigheid kijken. Maar ik denk dat voor het geld van een beetje een normale plug-in hybride, dat de elektrische auto net aan in beeld begint te komen. Maar wat ik zeg, dan moet je ook maar wel net even een laadmogelijkheid voor je deur hebben.
Ja, maar geldt voor de PHEV ook. Anders rijd je alleen benzine.
Nee, dat klopt. Maar dat kun je met een 22 volt aansluiting nog wel... Dat is nog goed te doen.
Nou, met die nieuwe accu's van... Kodiak, ben je even onderweg dan, ja.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Maar goed, ik denk dat ze daar vinden... BPM-korting is genoeg. En EV heeft gewoon heel erg prioriteit in beleid. En dan is het oké, waar leggen we de grens? Het is voor de EV's wel nodig om een beetje particulieren erin te krijgen, denk ik.
Ik ben benieuwd.
Gaan wij door met de vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive list. Welke auto willen wij nog een keer rijden? Ik noemde de vorige keer de eerste Suzuki Swift Sport. Wat kies jij, Marco?
Nou, ik dacht, dat vond ik leuk. Want wat die auto wat mij betreft heel bijzonder maakt, is dat hij heel erg weinig weegt. Dus ik dacht, ik hou het in het thema. Mag ik ook twee auto's kiezen?
Dat kan, maar dan je kan ook even de volgende keer. Of is het overlap van hetzelfde?
Anders nou, het is overlap van hetzelfde. Want het is hetzelfde principe in twee dingetjes uitgevoerd. Mm-hmm. Ik had opgeschreven de Peugeot 106 1.3i Rally.
Oh ja.
Dus echt compleet kaalgestript autootje. Een beetje midden jaren 90. 1.3 viercilinder injectiemotor. 101 pk. Dat is best.
Nou, voor zo'n auto wel. Ja, want sportkaal minder.
Ja, en volgens mij was dit nog een achterkleppertje ook.
Mm-hmm.
En helemaal gestript, 816 kilo.
Ja, dat is leuk.
Maar toen dacht ik, ja, kijk, als je daarin gaat, moet je eigenlijk voor het origineel gaan. Dat is de 205 Rally. Dat was een compleet gestripte 205 met een 1.3 met carburateur.
Nee.
2 pk meer. Waarschijnlijk omdat er toen nog geen katalysator in zat toen die op de markt kwam. Maar goed, qua gewicht scheelt het allemaal niet zoveel. Want de 205 is natuurlijk dunner en ouder, maar hij is ook een stukje groter dan de 106. Dus ik houd gewoon bij de 106.
Leuk.
En dat vind ik echt 800 kilo. En dat is een heel hoogtoerig viercilindertje. Ja. Ik geloof dat het ding bijna 7500 toeren per minuut kon draaien. Dat is best wel veel voor die tijd. En dan echt gewoon nul geluidsisolatie. Dus waarschijnlijk ben je het na anderhalf uur ook echt helemaal zat. Maar dat anderhalf uur is dan wel echt geweldig.
Ja, ja, ik ken die auto helemaal niet. Ja, van naam hoor. Want collega's zoals Vermeulen en zelfs Alexander Inia aan het verleden hadden het ook wel eens over. Maar dus die specs kende ik niet zo zoals jij nu opzond. Maar dat klinkt inderdaad wel als iets wat ik ook nog wel eens proberen. Lukt man.
Ja, en dat vind ik echt. Dat is vermogen wat je nog kan gebruiken op de openbare weg.
Ja, zeker.
En het voordeel is, omdat er zo weinig geluidsisolatie in zit. Auto's die weinig geluidsisolatie hebben, lijken altijd heel erg snel.
Ja, de beleving is veel meer. Nou, helemaal leuk. En dus, ook niet onmogelijk wellicht voor allemaal niet een rubriek in
nou, ik denk als ze er nog zijn en ze rijden een beetje zoals Peugeot het ooit bedoeld heeft, mm-hmm. dan denk ik dat je daar echt serieus geld voor gaat betalen. Zal ik eens kijken of er eentje op marktplaats staat.
Dat is goed. Ga ik ondertussen door met de tegenvaller. Welke auto's vonden we niks of viel erg tegen? En noemde een keer de zeer actuele Volvo EX30, want eigenlijk gewoon nog niet af. Ik ga voor de Lexus UX.
Oké. Okay. De huidige.
Ja, nou de eerste zeg maar. Toen het begon. En,
hij heeft net een facelift gehad,
ja,
toch?
Ja, ja, maar goed, die hebben we nog niet gereden.
Nou, okay.
Maar toen ik het eerst instapte, toen ik Lexus steeds meer maatje kleiner, zeg maar, dan voor de LBX, wat ik dan nog wel een geinig concept vind. Ik moet nog zien dat ze veel verkopen voor die prijs. Maar goed, als een jaar is al 35 kost, wie weet. Want zo'n Lexus had ik dan overigens weer wel waard gevonden, die 35. Kost die ook wel, denk ik.
Ja.
Want dan zie je het van binnen een beetje aan af. Maar die UX dacht ik, ja, zo krap. En dan forceer je mensen daarin, want Lexus, zo'n omgebouwde Toyota CHR, het voelde allemaal een beetje heel erg geforceerd. Hm. En denk ik, als dan Lexus moet toch zijn wat de GS was, een ES was er wel geslaagd, een RX zie ik ook nog wel werken, weet je al. Maar die wordt allemaal heel compact, heel klein. Wat ga je ook die eerste Audi Q3 heel erg had. Dat je denkt, ja jongens, nou ben je een beetje de boel aan het doorforceren om maar mensen in een ander segment te trekken voor te veel geld. Ik vond dat niet werken. Dus dat. Dus ik naar zijn prijskaartje gekeken, was het ook echt wel schrikken. Ik kom met compacte BMW's hoor. Kijk, een 1-serie reed toen die achterwiel draaide nog wel fijn. Maar dat is BMW X2. Vind ik eigenlijk een beetje hetzelfde concept. Dat ik denk.
Ik zat inderdaad te denken aan de Audi Q2. Dat ik dacht, waarom zou je in hemelsnaam...
Ja, Audi erop, hè. En Lexus heeft nog niet eens imago mee van, oeh, een Lexus logo. Dat mensen met Audi nog wel in Nederland.
Nee. Nou ja, en kijk, er is wel een tijd geweest dat de Q2... is hij er nu volgens mij uit. Maar op een gegeven moment was de Q2 de laatste Audi met het oude MMI-systeem. Dus met de draaidrukknop. En dat is wel iets. Ik zeg niet dat het per se voor mij het argument zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je naar zo'n interieur kijkt met zo'n draaidrukknop, dat je denkt, dat is allemaal mooi. Het werkt goed. Het ziet er gewoon allemaal...
Ja.
Het ziet er wel uit alsof het heel duur is.
Ja.
Het is ook heel duur. Maar sommige mensen vinden dat belangrijk.
Ik vond de eerste Audi A1 wel nog een duurtest doen met die 1.4. Ja, prijskaartje op. Maar het is wel een lekker autootje.
Het was een lekker karretje. Maar dat vond ik dan weer net iets veel marketingtruc. Dat ik dacht, ja, maar dit is eigenlijk gewoon een Golf. Of
ja,
een Polo.
Polo, ja.
Maar dan met dakbogen.
Ja. En het interieur is ook wel mooier en zo. Nou ja, goed.
Ja.
Misschien omdat die UX ook nog hoger is ook. En dan wordt het allemaal nog krapper. Terwijl het ook te groot, maar het is krap. En die Audi 1 vond ik meer geslaagd dan de Q2 die erna kwam. Laat ik zo
zeggen. Oh ja, nee. Ja. Dat is zeker weten waar. Maar de Q2, dat was gewoon echt een raar ding. De huidige A1 overigens...
Nee, die heb ik net zo nooit gereden zelfs. Die is in Nederland ook helemaal... Dat was meteen klaar. Die eerste A1 heeft gedaan, maar die tweede is gewoon fictie.
Nee, en daar was ook een goede reden voor.
Ja.
Dat je echt dacht van, het is gewoon een polo met lipstick op.
Ja.
Dat is echt...
They stop trying, hè? Zo voelt dat.
Ja. Ik heb even gekeken.
Ja.
Maar er staan op dit moment 3 106 rallies te koop. Mm-hmm. Maar dat zijn alle 3 1.6'en.
Oh.
Dus dat is na de facelift. En die is gewoon net even iets meer... Kijk, de originele rally was heel leuk, omdat ze gewoon echt dachten, oké, je hebt een stuur en een stoel en 3 pedalen nodig. En al het andere gaat er ook gewoon uit.
Oh ja.
En de tweede editie was al, die motor was ook gewoon net even, die had ietsje meer vermogen, maar was veel minder fel en heftig. Dus nou ja, een op het oog mooie rally 1.6 met 145.000 kilometer uit 1997 kost je al €6.000.
Valt me nog mee eigenlijk.
Ja, maar dat is de niet gewilde 1.6. Okay, ja. Ik denk dat een goede 1.3 met 1,5 ton of minder, ik denk dat je zo richting de 10 gaat.
Opnieuw valt me dan nog mee, in die zin van dat zijn voor liefhebbers nog een soort van aan te sparen. Hè?
Ja, is waar. Ja. Is waar.
Maar goed, ja, wel leuk. Ik doe me denken wat je zegt, niet kaal. Op een gegeven moment dat Porsche kwam voor het eerst toen met die 911 Carrera T. Van we doen de basismotor, maar dan wel met de sportieve opties van de S. En een heel mooi concept als goedkoop kan. En dan kon de achterbank dan ook, in basis was weg. En toen kreeg de importeur een demo. En die had dan de achterbank dan wel, want dat is beter dan voor de rest waarde. Ja, maar dan kan je gewoon een Carrera kopen. Weet je, dan meteen, dat vond ik dat zo jammer. Toen was het eigenlijk gewoon een Carrera, maar met wat dunnere ruitjes. En dat was het dan.
Ja.
Terwijl maak hem dan ook echt... Ze loopt dan ook echt alles eruit.
Ja,
twee stoelen verder niks. En niet een dure rolkooi, hoeft hem niet, maar maak hem licht. Basismotor, dan heb je al zo'n goede 911.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Ja.
Ik heb ook wel eens gezegd, er zijn eigenlijk maar 2 911's die je hoeft te kopen van de huidige generatie. In Carrera of meteen een GT3.
Ja.
Eigenlijk is alles wat ertussen zit, dat is gewoon een beetje vulling.
Ja. Ja.
Wat mij betreft.
Eens. Nee, het is wel waar. Het is allemaal leuk, maar dat kan ik weinig tegen inbrengen. Gaan we kijken naar introducties. Wat gaan we allemaal doen? Jan Lemkes gaat kijken naar iets nieuws in Italië. Ik weet niet of ik het mag noemen, wat hij gaat bekijken.
Nou, het gaat om de Alfa Romeo Milano.
Oké, okay, ja. Ja, soms weet ik niet. Soms gaan we kijken en dan roep ik dat hier, weet je wel. Jan Lemkes
maar het zal geen.
Maar dat hebben jullie niet van ons.
Als we nou gewoon niet zeggen wanneer.
Ja. Nou, het embargo. Oh nee, trouwens. Volgens mij hij gaat het bekijken als wij dit opnemen. En pas een paar dagen, wij nemen dit op dinsdag op. En donderdag, vrijdag komt dit online. En volgens mij nog verloopt het embargo ook al deze week. Dus als de podcast online met zijn auto al onthult, dan zitten we hier voor niks en moeilijk te doen. Dan gaat Frans van ons naar de gefaceliften Audi A3 en S3. Die S3 heeft trouwens de hoofdredacteur van mij ook al gereden.
Ja, klopt.
In een tropische Arabische oord. Videostijl online. Ik zelf zei de gek, vertrek de dag na deze opname naar Spanje om te rijden met de nieuwe Skoda Kodiaq.
Nou, ik ben benieuwd. Ik heb met de Tiguan gereden.
Nou, ik heb al met de Kodiaq gereden. Nog een jaar geleden gecamoufleerd prototype.
Ja.
En ik kon toen concluderen dat je moet hebben de 2.0 TDI vierwiel aangedreven Kodiaq. Dat is de beste.
Ja.
Komt niet naar Nederland.
Nee.
Nee, helaas.
Ja.
Ja. Nee, voor ons wordt de plug-in. Want die wordt net zo duur als de mild hybrid.
Ja, exact. Nou, ja. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik bij de Tiguan heb, ja. Heb verteld.
Was ik qua gewicht? Want ik heb die plug-in daar toen niet kunnen rijden. Maar nou, ik maakte wat zorgen over de 300 kilo extra.
De specs waren nog niet gehomologeerd toen ik met de plug-in hybride mocht rijden. Dus ik kon... Dat wil ze allemaal nog niet precies vertellen hoeveel dat dan weegt en wat het accupakket doet. En moeilijk kunnen we niet zeggen, want niet gehomologeerd.
Ja.
Ik denk, maar je weet toch hoe zwaar die is? Dat hoef je toch niet te homologeren?
Nee.
Je weet toch wat die weegt?
Maar dan noemen ze geen officieel getal.
Nee, precies. Ja. Maar ik had niet, want ik reed ze toen na elkaar. Dus ik reed eerst de 1.5 TSI.
Ja.
Of ETSI, het is een mild hybrid.
Ja. Ja.
En daarna meteen de plug-in hybride. En dat ik dacht, ja, voor hetzelfde geld krijg je wel... potentieel hele goedkope kilometers ervoor terug en gewoon echt een dop meer vermogen.
Ja.
Want die 1.5 ETSI, hij is lekker soepel, maar het voelt altijd een beetje alsof als je gas gaat geven dat hij zoiets heeft. Nee, dit wil ik niet.
Nee, maar
ik
heb helemaal geen zin in. Ik heb die dus ook gereden in die Kodiaq. Ik reed dus de 1.5 ETSI en de diesel en dat was een beetje tricky voor die 1.5. Dan merk je dus hoe fijn die diesel past in zo'n auto. Want in een Octavia is het prima die 1.5. Laat staan tijdens Skoda. Maar in zijn Kodiaq wordt al heel veel auto en bij jou dan de Tiguan. En ik vond het gewicht toen, hij is ook iets zwaarder. Ja, want veiligheid zeggen ze dan de vorige generatie. Maar ja, als die plug-in nog zwaarder wordt, dat...
Ja, maar dan krijg je er wel in één keer 50 pk bij. En echt een sloot aan newtonmeters.
Ja.
En dat is het vooral. Dat kijk, voor een elektromotor maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit hoe hard die werkt. Want het is niet dat hij meer gaat produceren aan geluid.
Nee, juist niet. Je hebt koppel vanaf stilstand.
Ja, precies. Dus
oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd dan. Ik weet eigenlijk niet of ik daar de plug-in al kan rijden. Want de prijzen zijn alleen nog maar bekend voor de mild hybrid. Want de plug-in komt wat later naar Nederland. Maar ik weet dus nog niet of die bij de intro staat. Nou, de video komt snel online met geen embargo, dus dan kijk op de site en anders de volgende podcast, daar komen we wel even op terug. Dan gaat collega Cornelis rijden met, jawel, de nieuwe Porsche Macan.
Ja, op het PPE-platform.
Ja, dus vlak na de Taycan doen ze hun andere elektrische auto op een compleet nieuw platform, wat jij al zei.
Ik vind het bijzonder, die Taycan die maait echt het gras voor de voeten van alles wat er dit jaar komt een beetje weg.
En die Macan is natuurlijk een paar keer uitgesteld, dus wellicht op de lange termijn planning dat daar nu scheef loopt. Dat die Macan had er dan al moeten zijn, voordat nu de Taycan...
Ze hebben het ook echt druk bij Porsche. Ik zat in hetzelfde hotel en dat was op hetzelfde circuit als waar collega Stefan de Panamera introductie heeft gedaan. Ja. En ze zeiden, we hadden eigenlijk nog een introductie hier aan vast willen plakken, maar dat ging net niet. Maar dan hadden ze dus drie events op dezelfde locatie, op hetzelfde
het
circuit, achter elkaar was geweest. Mag ik niet zeggen.
Oké. Okay.
Maar het is niet de Macan.
Die Cayenne, maar die was al daarvoor. Nee, zo'n tijdje geleden al. Cayenne Turbo SE. Ja, interessant. Dan gaat Frank Jacobs naar Marokko. Om de hoek, om daar te rijden met een Mazda, ik denk CX-60, denk ik.
Ja, maar de auto is hier de bijzaak.
Ja.
Mazda organiseert ieder jaar de Epic Drive. Dan gaan ze naar een mooie locatie om te rijden met een Mazda.
Mm-hmm.
Grappig genoeg, je raadt het niet. En de Epic Drive is dit jaar in Marokko.
Zeg je nog, had toch geweest moeten zijn?
Ik ga het zeggen, eigenlijk is dit de Epic Drive van 2023. Maar toen, eigenlijk op het moment dat we zouden gaan, toen, wat doet een aardbeving? Brak die uit? Gebeurde die?
Schudde de boel even op.
Ja, nou ja, in ieder geval vond de aardbeving plaats.
Ja.
Dus ja, dat ging even niet door om humanitaire redenen. Dus uitgesteld en nu gaan we het opnieuw proberen.
Ja, en vind Frank leuk, want hij is wel een beetje van het stof en modder happen. Geldt eigenlijk ook voor Cornelis normaal. Is ook een beetje een Dakar man. En die gaat rijden met de Dacia Duster. Nou, het had zomaar in Marokko kunnen zijn. Want Dacia die bouwt ook een Marokko.
Daar is een Duster introductie geweest. Nog niet zo lang geleden. Van de vierwiel aangedreven variant.
Ja, ik heb daar zelfs voor mij was het de Lochi. Of een...
Want ja, als je Noordzee zegt, dan zeg je natuurlijk Marokko.
Ja, nee, die werd er gebouwd. Dat was de reden. Ik weet niet zeker of het nou de Lotje was.
Marokko? Oké.
Okay. Daar zat een fabriek daar. Daarom heb ik het ook een keer in Daas. Maar welke model was het nou? Ik geloof dat de Lodgy was. Hoe oud is de Lodgy? Ik weet wel, dat is 2012. Dus zeg ik dan, of noem ik nou het verkeerde model?
Nee, dat zal dan denk ik niet de Lodgy.
De MCW zijn. Gewoon?
Nee, ik denk dat
de Logan MCW, ja. Kijk, ik ga even snel...
Denk ik.
Kan ik wat vinden.
Dan doe ik ondertussen even een lief muziekje.
Nee, Lodgy was het.
Wel de Lodgy?
Ja, 2012. In Marokko. Ja, bijzondere omgeving. Ja, ik bedoel, meer duster territory. Maar even goed ging het daar prima. Nou, dus een hoop stofhappen. En dan gaat collega Jan Lemkes nog zonhappen in de Mercedes-Benz CLE Cabriolet.
Ja.
In allerlei versies. En dat doet hij op de Canarische eilanden. Dat schijnt
ik ben stiekem wel een beetje jaloers. Want de Mercedes C-klasse is een heerlijke auto. Alleen hij mist twee cilinders.
Ja.
Dus nou ja. Deze krijgt twee portieren minder, maar twee cilinders erbij.
Ja.
Potentieel. En dan heb je volgens mij echt een hele...
Ik denk wel een fijne auto wordt daar. Dus... En Jan, hij houdt ook al een beetje van cabrio-touren.
Zeker.
Dus dat, iedereen was... precies in een goede auto, leuk. Hey, en dan in de garage even kijken wat we hebben. Onder meer een hele leuke auto, namelijk de Mazda MX-30 REV, zeg ik op zijn Engels. Een rotatiemotor in de box. Dat is, ik kan me niet heugen dat er een rotatiemotor is langskomen sinds ik hier werk. Want de RX-8 die is langskomen, toen werkte hij hier nog net niet.
Nee.
In 2006 of zo. Dus,
dat?
Ja.
Volgens mij heb ik de vorige keer gezegd plug-in hybride. Dat is niet waar. Het is natuurlijk een elektrische auto met een range extender. Want rotatiemotor drijft de wielen niet aan.
Nee.
En deze discussie heb ik ook met collega Stefan gehad. En toen zei ik dus dat het een PHEV was. Dat is niet waar. Stefan, ik had ongelijk. Dat moet ik even...
Nee, maar aan het collega's die luisteren een vaste podcast. Ik weet niet of Stefan dat doet.
Ik ook niet.
Ja.
Maar als hij het niet doet, dan hoef ik het niet nog te horen. Dat scheelt mij weer. Maar het is dus een elektrische auto met een range extender.
Ja.
Maar goed, in de praktijk komt het erop neer. Je kan hem opladen via een kabel of je kan er benzine ingooien. En dan rijd je de facto benzine. Dus het is een technisch, het is een semantisch verschil. Want de Niro PHEV die er tegenover staat, daar kan de verbrandingsmotor wel de voorwielen aandrijven.
Ja.
Maar ja, ook die kan je opladen met een kabel of je kan er benzine ingooien.
Ja.
Of een combinatie van die twee, idealiter. Dus.
Leuk dubbeltestje. Dan zie je ook staan dat er een Alfa Romeo Stelvio Veloce langskomt zonder auto erbij.
Ja, even los test.
Geinig. Wat ouder Alfa Romeo model, maar daar wel nog heel fijn rijden. Want de Stelvio is een fijn ding. En de Flotje zijn ook fijne uitvoeringen.
Zeker.
Nog los van de Q's, een soort van betaalbaar. En leuk, ik noemde hem net al kort. Ik zag hem staan in de box. De Lexus LBX. Ik vroeg me dat net af, wanneer krijgen we die? En die kwam aan en daar stond hij.
Ja.
Collega Jan Lemkes ook, die heeft een dubbeltest met. We noemden hem ook de Audi Q2.
Ja.
De enige premium concurrent in het segment. Vers klaar. Countryman is veel te groot.
Ja, Countryman is dat segment echt volledig uitgegroeid.
Ja, en Audi gaat ook stoppen met de Q2, dus dat... Binnenkort zijn ze de enige. Hier heb ik Japans. Oké, premium bezig met wordt hit. Gaan we ook in bouwen. Zijn ze, we zijn er de rest. Ja, wij zijn gestopt. Zo keer op Toyota op de Detroit Motor Show. Nou, Toyota ging er daar een keer uitpakken en was toen geen enkel ander merk.
Ja, ja nee, dat klinkt wel eens iets Japans. Soms hebben Japanse merken nog wel eens een neiging om hun geld in te zetten op iets waar niemand anders dat doet.
Ja.
Soms betaalt zich dat uit. Hè? We hebben wel eens de hybride techniek van Toyota genoemd. Soms ook iets minder. Ja, ik ben benieuwd. Met een beetje fantasie zou je in 2008 DS3.
DS3 trouwens is gewoon een concurrent, ja.
Hoewel het premium gehalte van DS, dat vind ik wel heel flinterdun.
Het claimt een beetje. Peugeot zit al wel dicht op. Maar nou voor papier, wat ze allebei willen te zijn. Ik vind het echt best wel... dat had prima gekund. Allebei comfortabel.
Ja. Alleen hij was er niet.
Nee.
Met de nieuwe aandrijflijn.
Ik ben benieuwd hoe deze test afloopt. Want die Audi heeft wel iets fijner motor dan die Lexus. Die dan weer alweer zuiniger is.
Ik denk dat deze Q2 dus niet meer de MMI draaidrukknop heeft.
Nee.
Want die is gesneuveld onlangs. Dat had hem namelijk wel de overwinning kunnen bezorgen.
Ja.
Goede ergonomie is wel een puntje.
En dat is die Lexus wel gewoon een goed touchscreen.
Dat touchscreen is echt, dat is goed geworden ineens, joh.
Ja.
Dat je denkt van ja, nou, het is niet bliksemsnel, het is ook niet super mooi, maar ergonomisch werkt het allemaal goed. Het is simpel.
Ik vind ik best mooi, zeker voor de klasse.
Jawel, het is wel mooi, maar het is niet, it doesn't blow you away.
Nee.
Er zijn auto's dat je het infotainment systeem voor de eerste keer opstart, dat je denkt, tarntje, hier moest je 10 jaar geleden een dikke Game PC voor hebben om dit op je scherm te tonen.
Nee, zwaar, maar niet in het bezig bent.
Nee, dat is waar.
Nou, genoeg leuke dingen op reis. En veel reisjes komende week zijn weer druk.
Het wordt
hier
lekker druk.
Ja, wij sluiten daarmee de podcast voor deze week af. Heb jij het wel nog een enquêtevraag?
Aan de aandacht
van hetgeen wij besproken hebben?
Eigenlijk niet.
Oké, nou, dan gaan we volgende keer gewoon eens wat antwoorden doornemen van luisteraars. Dat is leuk en... Sowieso waren een paar leuke mailtjes ook. Dus daar wil ik volgende keer gaan we gewoon eens lekker wat mensen erbij betrekken. voor jullie geldt, laat je reactie achter op outweek.nl als je nog wat te melden hebt. Het kan ook op Spotify. Scroll omhoog tijdens het luisteren van de podcast en dan kan je reageren. Sowieso natuurlijk altijd even de 5 sterren aantikken als je luistert op Spotify of de Apple app. Daar worden onze technische overlords erg blij van. En dan kunnen jullie langer van de podcast genieten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.